Ik wilde vanmiddag met u kijken naar het nieuwe verbond zoals we dat in de Bijbel terugvinden. En ik geef u op voorhand dat het een onderwerp is wat we echt uit de Bijbel moeten leren. Omdat het er niet zoveel over wordt gezegd. Omdat, ja, misschien toch ook wel heel veel christenen daar een heel ander idee bij hebben. En eigenlijk niet goed weten wat voor impact het nieuwe verbond op ons leven met God heeft. Aan de andere kant is het zo dat als wij niet leven vanuit dat nieuwe verbond, dan hebben we eigenlijk een heel erg, ja, een christelijk leven wat eigenlijk niet is zoals God het bedoelt. We zijn dan geen blije christenen. Maar daarom heb ik gedacht, ik ga vanmiddag gewoon met u van tekst naar tekst naar tekst. Er staat zo ontzettend veel in de Bijbel over dat nieuwe verbond. En waarom staat er nou zoveel in, over in? Omdat de eerste christenen moesten roeien tegen dat oude verbond. De eerste christenen bestonden uit heel veel Joden. En de Joden wilden vasthouden aan datgene wat Mozes had gegeven. En Paulus en de andere apostelen die moeten laten zien dat Jezus belangrijker is dan Mozes. Niet alleen voor je behoud, maar ook voor je leven uit God. We gaan dus gewoon langzaam wat teksten lezen. We gaan de vinger bij bepaalde dingen leggen. We gaan kijken wat de schrift erover zegt. Misschien brengt het u in verwarring. We hebben gezegd van, dan wacht u maar tot de volgende keer. U mag mij ook mailen, twillert@solcon.nl. Ja, dan kunt u altijd vragen stellen, dan kunnen we er nog op teruggaan. Ik lees alles uit de herziene Statenvertaling, dus misschien wijkt die wat af, maar dat maakt niet zo heel veel uit. We beginnen bij Jeremia 31. Jeremia 31, vers 31 tot 34. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, dus met alle 12 stammen, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader heb gesloten. Het is dus een ander verbond. Het is een nieuw verbond. Het heeft niets te maken met het verbond dat God gesloten had met Israël, met de vaderen. Op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen, dus na dat oude verbond, na die dagen waarin dat oude verbond zou gelden, met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Het heeft dus een verbond wat te maken heeft met het innerlijk, met ons hart. Schrijf, ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan, als dat nieuwe verbond is gekomen, zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, van de kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en ik zal aan hun zonde niet meer denken. Stel u dat even voor, dat je in een situatie komt waar God niet meer denkt aan de zonde. Bent u in zo'n situatie gekomen? Kunnen we ons voorstellen dat God zegt dat nieuwe verbond houdt in dat ik niet meer aan jullie zonde zal denken. Nou, dat is voor ons onbegrijpelijk, want we denken er zelf wel aan. Maar hier staat dat God zegt, ik zal daar niet meer aan denken. Het zal me niet meer in de gedachten komen. We gaan naar het Nieuwe Testament, naar 2 Korinthe. 2 Korinthe 3. En dat is een brief die geschreven is aan de heidenen. Dus dan kunt u ook gelijk zien dat wij ook bij dat verbond zijn aangesloten, dat het ook voor ons geldt. Want ook hier spreekt Paulus over dat nieuwe verbond. 2 Korinthe 3 vers 2. U bent onze brief, geschreven in onze harten. Zie je de tegenstelling? Hij gaat nou iets zeggen, jullie hebben een verandering in jullie hart, in jullie leven meegemaakt. Jullie zijn onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Dat gaat verder, niet op stenen tafelen. Dus het nieuwe verbond houdt in dat de geest van God gaat schrijven in ons leven. En het heeft niets te maken, zegt Paulus, met het verbond waar het ging om stenen tafelen. Het was uiterlijk, dat werd op steen gebeiteld, op steen gegrift. Dat was keihard. Maar hier gaat het om iets wat de geest doet in onze harten. Maar op tafelen van vlees, van de harten. En u weet het, hè? Ik had gelezen Jeremia 31. Hij zal het in jullie harten gaan schrijven. Dus hier hebben we dat hele plaatje van dat nieuwe. Dat God in plaats van op steen gaat schrijven in onze harten. Daar dingen duidelijk maakt. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk gemaakt om dienaars te zijn van het nieuwe verbond. Dus Paulus zegt, ik was vroeger een dienaar van de wet. Hè, of zoals hij ergens anders in de Korinthebrief zegt, hè, ik ben de Jood en Jood geworden als onder de wet, maar niet onder de wet. Ik sta er niet meer onder. Ik ben een dienaar geworden van het nieuwe verbond. Niet van de letter, dus niet van de wet, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dus wat Paulus hier zegt is, als je een dienaar wordt of een bedienaar en je past de wet toe op christenen, op het volk van God, dan gaat dat volk dood. Ik zeg het nogmaals, het kan best moeilijk te begrijpen zijn. Maar dat is wat hier staat. Ik ben niet een dienstknecht geworden van de wet, want de letter doodt. En ik zal er nog wel even op ingaan, maar even op voorhand. We snappen dat allemaal. De wet kan niet levend maken. De wet kan alleen maar de dood toepassen. Dus de wet doodt. Maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood, dus dat is het gebruik van de wet, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was. Die wet was immers het woord van God, die was goed. En dan gaat Paulus verder. Zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die heerlijkheid teniet gedaan zou worden. Dus wat Paulus hier zegt... De christenen zagen Mozes, die had een doek op zijn gezicht. Maar het was de bedoeling dat zij dat die heerlijkheid van God die Mozes op zijn gezicht had, die moest er niet gedaan worden. Die heerlijkheid van de wet. Teniet gedaan zou worden. Hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest heerlijkheid zijn. Vers 12. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, niet die van de wet, maar die van de geest, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk en doen wij niet zoals Mozes. Laat het even tot u doordringen, want ik snap dat het voor veel mensen moeilijk is. Wij doen niet zoals Mozes. We zijn geen mensen van de wet. Wij doen niet zoals Mozes. Die een bedekking op zijn gezicht legde. Waarom deed hij dat? Opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat toch moest verdwijnen. Van wat toch teniet gedaan moest worden. Staat het hier? Oh ja. Zie je? Op het einddoel. Het moest weggedaan worden, de wet. De heerlijkheid van Mozes die moest plaatsmaken voor de heerlijkheid van Jezus. En dat is de hele boodschap van het Nieuwe Testament. De wet is door Mozes gekomen, maar de genade en de waarheid zijn in Christus Jezus geworden. Dus die twee staan tegenover elkaar. Die heerlijkheid van de wet, daar moest een eind aan komen als Christus kwam. Die was er maar voor een zekere tijd. De Joden mochten hun oog niet blijven houden op de wet. En dat had Mozes al lang geleerd. Ze doen dat nog steeds. Maar Mozes had gezegd, er komt iemand naar mij en als ze niet naar hem luistert, dan gaat het verkeerd. Dus ze mochten geen mensen blijven die naar Mozes en naar de wet bleven staan. Het moest worden Mozes niet en Elia niet. Ze moesten alleen naar Jezus leren kijken. Oké. Maar hun gedachten werden verhard tot op heden, tot op vandaag. Blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking die wordt namelijk weggenomen, die wordt er niet gedaan in Christus. Als iemand dus in Christus is en hij is een nieuwe schepping, dan wordt de bedekking van de wet weggenomen. Die is er niet meer. Dat betekent dat zo iemand niet meer kijkt naar de wet, maar hij kijkt naar Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Daardoor, door dat lezen van de wet, verandert hun hart niet. Het blijft hart met een D. Het blijft een hart dat andere mensen gaat veroordelen. Ja? Een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, dan wordt die bedekking die wordt weggenomen. Dan komt er iets anders voor in de plaats. He, zoals Paulus dat zegt in Romein 8. De geest van de wet van het leven heeft mij vrijgemaakt, losgemaakt helemaal, van de wet van de zonde en van de dood. Heeft iemand hier vragen op? Het zijn twee wetmatigheden. Het ene met Christus, het maakt me los van het andere. Het maakt mij er vrij van. Ik heb er niks meer mee te maken. Ik heb te maken met de wet van Christus, de wet van het leven en niet de wet van de dood. Het is namelijk zo, die wet die kon alleen maar de dood brengen. Die eiste alleen maar gerechtigheid. We zouden het hebben vanmiddag dus over het nieuwe verbond. En we hebben straks het avondmaal. Dit is het nieuwe verbond. In mijn bloed, zegt de Heer Jezus. In tegenstelling tot het oude verbond dat met bloed van stieren en bokken was ingewijd, hebben wij te maken met een nieuw verbond. Wat bedoelt de Bijbel nou met een nieuw verbond? Bedoelt de Bijbel nou dat het naast het oude komt? Of bedoelt de Bijbel dat het in plaats van het oude komt? Bedoelt de Bijbel nu dat beide dingen samengaan in iemands leven? Of bedoelt de Bijbel nu, bedoelt God nu, dat het ene de plaats inneemt van het andere? Wij spreken over het Oude Testament. Verbond kun je ook zeggen, het is hetzelfde woord hoor. En Nieuwe Testament, een nieuwe verbond. Als u een testament opmaakt bij de notaris en er veranderen dingen in uw leven en u zegt een aantal jaren later, ik wil een nieuw testament maken. Wat gebeurt er dan met het oude? Ja, er is geen notaris die nog zal zeggen, dat oude geldt nog. Het is weggedaan. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Ze kunnen niet naast elkaar bestaan. Er is sprake van een nieuw verbond. Het komt in het plaats van het oude. Er is sprake van een nieuw leven. Zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Hij heeft het, zo is dan wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Dat betekent dat zijn hart is veranderd. Het oude is voorbij gegaan. En kijk, het is allemaal nieuw geworden. En dat nieuwe is uit God. Dus je kunt ze niet samen laten bestaan. Het was het probleem van Nicodemus. Die dacht dat hij als man van de wet wilde die zo graag leven in het koninkrijk van God. En Jezus zegt, Nicodemus, je kunt niet leven met de wet in het koninkrijk van God. Er moet een nieuwe geboorte in jouw leven plaatsvinden, want wat uit de geest geboren is, is geest. Zie je, die wet heeft te maken met de geest van God, met de Heilige Geest, met de overtuiging van de geest, met wat de geest van God in ons leven doet. Door water en geest geboren worden. En dan? Dan kun je het koninkrijk der hemelen binnengaan. Wat ik nu zeg, dus heel eenvoudig. Wist u dat met name iemand als de apostel Johannes, dat zijn grote missie was. Daarom heeft hij zijn evangelie geschreven. Hij zegt aan het eind van het evangelie, er zijn veel tekenen, nog veel meer tekenen die Jezus gedaan heeft. Maar deze, ik heb ze geschreven, omdat jullie geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. En nou komt het. En omdat jullie, als jullie geloven, het leven hebt in zijn naam. Dat was zijn missie. Dat we leven zouden hebben. Een nieuw leven. Een leven omdat God het gegeven heeft. Een nieuw leven. Het nieuwe komt in plaats van het oude. De wet van de geesteslevens maakt ons vrij. En straks zal dat in de toekomst helemaal zo zijn. De Heer Jezus zegt in de openbaring, zie, ik maak alle dingen nieuw. Nou, we begrijpen allemaal als de Heer Jezus zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw, dat er niet bedoelt en het oude blijft ook nog bestaan. De oude wereld en de nieuwe wereld blijven naast elkaar bestaan. Dat kan niet. De nieuwe wereld vervangt het oude. De oude wereld wordt geoordeeld. En de nieuwe wereld is uit God. Nou, zo is het in heel strak de lijnen getrokken. Zo is het in ons leven ook. U bent een nieuwe schepping als u de Heer Jezus Christus kent. En het oude is wat dat betreft voorbij gegaan. Zie, ik werk alle dingen nieuw, zegt de Heer Jezus. Het oude is voltooid verleden tijd. Wel, hoe kan Paulus dat nou zeggen dat het oude voorbij gegaan? Dat voelen we niet van binnen. We merken zo vaak dat het oude helemaal niet voorbij is. We zeggen, ja, wacht even Bert, dat kun je wel zeggen. Maar dat is een utopie. Want ik zondig nog veel. En ik doe verkeerde dingen. En er zijn allerlei dingen in mijn leven die niet goed zijn. Toch zegt Paulus dat het oude voorbij gegaan is. Het is voltooid verleden tijd. Wel, dan zou je moeten kijken naar de versen die Paulus in 2 Korinthe 5 daaraan vooraf zegt. Dan zegt hij dit. Hij zegt, als één, namelijk de Heer Jezus, voor allen is gestorven, dan zijn zij allemaal gestorven. Och, weet jij het er zo bij? Prachtig. Als één voor alle gestorven is, zegt hij, dan zijn zij dus allemaal gestorven. Dus hij zegt, met de dood van de Heer Jezus zijn zij alle gestorven. Nou, dat zult u vaker gehoord hebben. Maar nou even over in verband met ons onderwerp. Als iemand is gestorven, als dat echt de realiteit is, als ik dat echt geloof dat het oude voorbij is gegaan, waarom is het voorbij gegaan? Omdat het met de Heer Jezus gestorven is. Als ik dat geloof, en ik geloof het met mijn hele hart, als het voorbij gegaan, als God zegt het oude, daar wordt niet meer aan gedacht. Dat is voorbij gegaan. Moeten we nog wel een manier vinden om daarmee om te gaan in ons leven, maar het is voorbij. Dan zijn zij alle gestorven. Maar als ze allemaal gestorven zijn, dan kan de wet niet meer gelden. Ik heb nog nooit gehoord dat een rechter een bekeuring uitschreef voor iemand die gestorven was. Ik heb ook nog nooit gehoord dat de wet, dat de rechter zei voor iemand die, nou ja, misschien zwaar gezondigd had en moord had begaan. En voordat de rechter, voordat de uitspraak kwam, zelf is overleden, dat de rechter zegt, ja, maar hij moet wel zijn straf ondergaan. Bij ons sterven met Jezus houdt elke veroordeling op van de wet. Is dat duidelijk? Die is er niet meer, die kan er ook niet meer zijn. En dat heeft ook allemaal weer met onze boodschap te maken. Als iemand is gestorven, dan is hij of zij vrij van de wet. We gaan naar Galaten 2 toe. Kijk er maar, dat wordt zo mooi door Paulus uitgelegd. Paulus zegt in Galaten 2 vers 19, want ik ben door de wet voor de wet gestorven. Wat Paulus hier zegt is eigenlijk, de wet veroordeelde mij tot de dood. De wet zegt, als je dit niet doet, dan zul je sterven. Nou, ik heb het niet gedaan, ik heb verkeerde begeerte gehad. Het is in mijn leven niet goed gegaan, dat zal iedereen bekennen. Dus de wet is mijn dood geworden. De wet veroordeelde hem tot de dood. Dat was opmerkelijk in het leven van Saulus, want we lezen ook over zijn leven dat Saulus naar de wet onberispelijk was. Het staat in de Bijbel, in de Filippenzenbrief. Naar de wet, ik was een Hebreër uit de Hebreër en ik leefde naar de wet onberispelijk. Maar die mensen zoals Paulus, die naar de wet onberispelijk leefden, die vervolgden Jezus. Hij vervolgde de Heer Jezus. Hij vervolgde de gemeente. En omdat hij de gemeente vervolgde, zegt de Heer Jezus, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Saul was een man van de wet. Hij leefde naar de wet onberispelijk. En toch, dat wrong het. Dat kon niet. Hij zegt, en toen heeft de wet me veroordeeld, toen ben ik gestorven. En dat was een rechtvaardig oordeel. Want de wet is rechtvaardig. Er moest een einde komen aan mijn leven. Ik had de dood verdiend. En dus veroordeelt de wet mij tot de dood. Dat was rechtvaardigheid voor God. We hebben allemaal de dood verdiend. Maar dat is gelukkig niet alles. Want door die veroordeling van onze oude natuur, ons oude leven, door de wet, raken we dat oude kwijt. Niet? Het wordt immers doodgemaakt. Het wordt gekruisigd. En hebben we te maken met het leven op een andere wijze. Namelijk, heel duidelijk, als je gestorven bent, dan word je begraven en dan kun je beginnen aan een opstandingsleven. Je kunt nooit een opstandingsleven hebben. Je kunt niet uit de dood opstaan als je niet eerst dood bent geweest. Dat mag duidelijk zijn. Je kunt geen opstandingsleven hebben als je niet beseft dat het oude voorbij gegaan is. Wel, lieve mensen, zo belangrijk voor ons dat we beseffen dat het oude voorbij is gegaan. Dat we mogen leven uit het opstandingsleven van de Heer Jezus Christus. Wat is uw identiteit? Uw oude leven of uw nieuwe leven? Hoe staat u voor God? Met uw oude leven of met uw nieuwe leven? In Christus of buiten Christus? Als ik in Christus ben, ik sta voor God en ik geloof dit met heel mijn hart, dan heb ik zo'n vrijheid om tot God te gaan. Omdat er niets meer is dat me veroordeelt. En omdat God aan de zonde niet meer denkt. Of het anders te zeggen, zoals Paulus het zegt in de Colossensebrief, hij heeft ons overgebracht uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En in dat koninkrijk hebben we de vergeving van al onze zonden. Dat is haast een mooi waar te zijn. Niet? Maar het is wel wat de Bijbel zegt. Dus het is gelukkig niet alles wat we kunnen niet. We hebben, zegt Hebreeën 10, we hebben een nieuwe en een levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. We hebben dus een nieuwe weg om tot God te gaan. Dat is niet een weg door de wet, maar dat is een weg in Christus, door zijn vlees heen. Niet in mijn vlees, maar door zijn vlees heen, een nieuwe weg om tot God te gaan. Dit oude leven blokkeert die weg alleen maar, het blokkeert de toegang tot de hemel. Nogmaals, het is niet zichtbaar, maar het moet voor ons vaststaan dat we dood zijn voor de zonde, maar levend voor God. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Andere vertalen, met Christus ben ik gekruisigd, mijn ik is gekruisigd. En toch leef ik, en dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof en ik leef in de Zoon van God. Wie van u gelooft dat hij in de Zoon van God leeft? Dan mag ik vingers zien. Echt met hele waarde. Ik leef in de Zoon van God. Als ik nou in de Zoon van God leef, waar is dan de veroordeling van de wet? Als ik me voorstel dat ik net als de Heer Jezus tot de Vader mag gaan, zou er een veroordeling van de Vader komen? Ik ga dus zo nog verder uitleggen hoe sterk de Bijbel dit benadrukt. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. He, wat Paulus hier zegt, hij zegt niet ik word behouden door de gerechtigheid die uit Jezus is. Ik leef door de gerechtigheid die uit Christus is. En niet uit de gerechtigheid die door de wet is. Want nu ik uit zijn gerechtigheid leef. En de Heer Jezus Christus, mijn gerechtigheid, die is naar God toe. Nu kan ik altijd vrij tot God gaan. En ik kom niet met mijn eigen leven. Ik kom met het leven van Christus tot God. En God neemt me aan. En God laat me zien dan wat ik verkeerd doe. Maar zo, dit is de weg. Dit is de nieuwe en de levende weg. Gods gerechtigheid. Een gerechtigheid die niet uit de wet is, maar uit Christus. Als hij leeft uit de wet, dan zal een eigen gerechtigheid, het houden van de wet, zijn leven bepalen. Als hij leeft uit Christus, dan heeft hij deel aan de gerechtigheid van Christus. Hij is een rechtvaardige, omdat hij met Christus is bekleed. En lieve mensen, dat is wat God ons geven wil. En anders redden we het ook niet. Daar gaat het om. Goed. De wet van de geest is leven tegenover de wet van de zonde en de dood. En hij schrijft er verder over. We hebben dat gelezen. We zijn een brief van Christus, niet met inkt, niet geschreven, met op steen, op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees. Nog duidelijker, we zijn dienaren geworden van een nieuw verbond. Je kunt wel denken dat je aangenaam voor God kunt leven door de wet te houden, misschien wel uit liefde voor God. Maar de wet doodt dat leven juist. Natuurlijk zijn de woorden van de wet geestelijk, ze komen immers van God, maar ze zijn gebeiteld in steen. Niet geschreven, maar ze zijn gebeiteld. Ik lees een tekst voor uit Ezechiël 11. Het is een paralleltekst met wat we uit Jeremia 31 lezen. Ik zal hun een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. En ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat zij in mijn verordeningen gaan en mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij mij tot een volk en zal ik hun tot een God zijn. Als ik hun dus een hart van vlees heb gegeven, dan zullen zij in mijn verordeningen staan. Het nieuwe staat tegenover het oude. En Paulus maakt dat duidelijk. U hebt de Galatenbrief nog voor u, Galaten 4, daar gaan we dan even naartoe. Paulus maakt duidelijk, kijk, toen God zijn verbond sloot met Abraham. Abraham had twee zonen. De ene was Ismaël en de andere was Isaac. Nou, die beide, de ene was geboren uit een slavin. De slavin had Ismaël voortgebracht. Op Ismaël lag verder geen enkele belofte van God. Hij was niet uit de belofte van God geboren dat Abraham en Sara een zoon zouden krijgen. Hij was de man van het vlees. Hij was geboren omdat dat Abraham en Sara dat wilden, omdat ze Abraham zijn vlees liet werken. En zijn vlees nog niet dood was. Daardoor was Ismaël geboren, dat kunnen we allemaal begrijpen. En toen kwam Isaac. Toen Abraham verstorven was, tenminste toen hij geen kinderen meer kon voortbrengen en Sara geen kinderen meer kon voortbrengen, toen kwam de zoon van de belofte. Toen werden Gods beloften die werden openbaar en kwam Isaac. Nou zegt Paulus, dat is niet voor niks geweest. Daar had God een bepaald doel mee. En God bedoelde er, kijk, als je nou naar Ismaël kijkt en kijkt naar Hagar, dat zijn de mensen van de wet. En niet van de belofte. Op hun ligt de wet. En als je kijkt naar Isaac, dat was de man van de belofte. Met een geweldige toekomst aan wie God alles had beloofd. De hele erfenis had beloofd, zoals God ons de erfenis van de Heer Jezus heeft beloofd. Wij zijn kinderen van een belofte van God. Maar maar die twee, zegt hij, die konden niet samenleven. Want wat zegt de Bijbel? Stuur Hagar weg. Stuur haar de deur uit. Abraham wilde dat niet. Abraham stuur haar weg. We gaan het met elkaar lezen. Zeg mij die onder u die onder de wet wilt zijn. Denk erom, het gaat niet hier om mensen. Het gaat niet om mensen die best begrijpen dat je door de wet niet wil behouden kunt worden. Paulus schrijft aan de Galaten, dat is een gemeente van God, die niet op grond van de wet gerechtvaardigd zijn. Paulus zal zeggen, jullie zijn begonnen met de geest, eindig je in het vlees. Het waren gelovige mensen die de wet weer wilden houden. Het waren gelovige mensen die toch weer naar de wet keken. Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn twee verbonden. Het oude en het nieuwe verbond dus. Het ene dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij. De wet brengt slaven voort. Dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem. Dat is met haar kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem, met Jeruzalem dat boven is, de gemeente is dat hemelse Jeruzalem, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk onvruchtbare die niet baart, breek uit in gejuich en roep. U die geen banensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan van haar die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het tot vandaag de dag. Als je echt de vrijheid in de Heer Jezus kent, als je echt leeft vanuit de vergeving, dan heb je altijd mensen om je heen die wel iets in je leven weten aan te merken, waarvan ze zeggen dat klopt niet. Omdat ze de vrijheid niet kennen. Zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van een slavin, maar van de vrije. Als we deel hebben, tenminste aan dat hele nieuwe verbond. En ik moet er een beetje gaan afsluiten, maar ik wil nog graag één voorbeeld noemen. Wordt het te laat? Nog één voorbeeld, oké. Als je nou het Oude Testament neemt met het hele verbond en alles wat daarbij hoort, dan heeft Mozes van God een tabernakel geshowd gekregen. God heeft alles gemaakt naar het model dat God hem op de berg toonde. Alles wat bij het oude verbond hoorde, was dus niet de werkelijkheid. Het was er een afbeelding van. Het was er een duplicaat van. Dus als je je bezighoudt met het oude verbond, hou je altijd bezig met een schaduw. Met een duplicaat religie. Het is niet het echte. Het is niet wat God in petto had voor Israël. Waar het om ging was Christus. Alles moest een afbeelding zijn van de werkelijkheid, want de werkelijkheid was Christus. En zolang en Israël bleef maar kijken naar die schaduwbeelden, terwijl de werkelijkheid Christus was. Dat was iets, de werkelijkheid was in de hemel. En God toonde het aan Mozes en Mozes maakte het na. Wat voor leven heeft u? Zo'n nagemaakt leven? Of de werkelijkheid? Of kom ik er dichtbij? De werkelijkheid van het leven van de Heer Jezus in je hart? Of de namaak? Het doen van allerlei regels. Om te denken van nou doe ik het goed, want ik doe God na. Denkt u dat dat christelijk leven is? Dat is het niet. Als we echt de Heer Jezus als ons leven hebben ontvangen, dan zijn we vrij. Dan denkt God, ik had het allemaal opgeschreven, ik kom er niet naartoe. En aan hun zonde zal ik niet meer gedenken. Staat in de Hebreeënbrief, dit geldt voor ons. God denkt niet meer aan jullie zonde. Hoe kan dat dan? Wel. Omdat wij kinderen van de Vader zijn, mogen wij als kinderen van de Vader tot God komen. U moet maar eens thuis Hebreeën 10 nalezen. Daar staat dat dit oude offeren en die oude dienst en die schaduwdienst altijd weer hadden de mensen slecht geweten tegenover God. Hij zegt, maar nu kunnen wij in een goed geweten. In volle overtuiging. Terwijl we weten dat onze schuld vergeven is naar God gaan. Ons geweten veroordeelt ons niet meer. God veroordeelt ons niet meer. We zijn vrij. Dat is de ruimte die de Heilige Geest ons geeft. En onze zonde dan, onze schuld. Dat inderdaad, we zondigen nog en we doen zonde. Nou zegt de Bijbel, als je nou die zonde aan de Vader vertelt. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Zal die Vader je dan veroordelen? Zal die de wet op je gaan toepassen? Of zal die je het nieuwe kleed geven? Wat denk je? Hij zal zeggen, als wij zeggen ik heb gezondigd. Het bloed van mijn zoon reinigt je van alle zonden. Kom binnen. Je bent mijn kind. Je hoort bij mij. Deze blije ontspannenheid om zo met God om te gaan als je vader. Het is mijn diepe overtuiging dat God dat het liefste ziet. Hij zegt, dit is mijn bloed. En zegt de Bijbel, het was niet nodig geweest dat bloed van de Heer Jezus. Als dat oude verbond van de wet voldoende was geweest. Maar het kon niemand reinigen. En dit bloed reinigt ons van alle zonden. We zijn vrij. We zijn vrij. Halleluja. Hij heeft het gedaan. Amen. Oké. We zullen samen bidden. Heer Jezus, ik wil u zo danken voor wat u hebt gedaan. U hebt het onmogelijke mogelijk gemaakt. U heeft de weg naar God heeft u geopend. U heeft ons gebracht onder een heel nieuw verbond. En als we straks het avondmaal gaan houden, Heer, dan zegt u, dit is mijn lichaam en het is mijn bloed. En ik heb het aan jullie gegeven. Het is voor jullie. En als we kijken naar het brood, Heer, dan weten we dat dat ene brood al die mensen voorstelt die u hebt losgekocht van deze wereld en vrijgemaakt hebt van hun zondige bestaan en die u een plaats geeft in de hemel. En we mogen aan u denken, Heer, wat u dat heeft gekost, hoe weg van lijden u daarvoor moest gaan. Dat u de dood in moest. Dat er moest een einde aan onze zonde gemaakt worden, omdat de wet het eiste. En de wet eiste de dood. En daarom ging u de dood in, Heer Jezus, omdat u alles wat tegen ons kon getuigen, dat u dat zou verbreken aan het kruis. Zodat er niets meer overblijft. Zodat de stenen tafelen stuk zijn. Zodat de Satan geen aanklacht meer kan hebben. Zodat men de kop is vermorseld en hij zijn mond moet houden. Heer Jezus, dank u wel. We mogen het ieder persoonlijk zeggen dat we daarbij mogen horen. Dat u ons lief hebt gehad en u zelf voor ons hebt overgegeven. Toen wij er nog helemaal niks van begrepen. Toen wij nog helemaal niet bestonden. Dank u wel voor uw genade. Mogen we ook echt uit u leren leven. Door de Heilige Geest. Telkens opnieuw. Amen.